Gemeente, het christelijk leven is een absoluut en radicaal nieuw leven. Geen kwestie van een beetje restaureren of renoveren of wat oplappen van het oude leven, een beetje beschaving van onderop. Nee, een christelijk leven is totaal nieuw. Komt radicaal van God. Als een novum, iets nieuws. Daarover is het Nieuwe Testament uiteraard heel duidelijk. Dat geheel anders zijn van het christelijk leven, dat komt uiteraard in de eerste plaats naar voren in het huwelijk en in het gezin. In het christelijk huwelijk en het christelijk gezin. Ik heb daar aandacht aan gegeven, diverse doopdiensten, dagverliggende tijd, waarom het gaat in wezen over het christelijk huwelijk. Geen kwestie van een beetje anders dan, maar heel anders. Radicaal heel anders, van bovenaf. En dat geldt dan ook uiteraard het gezin. Het christelijk gezin is, evenals het christelijk huwelijk, verworteld, verankerd in de Bijbel. Het krijgt gestalte, krijgt vorm, horend naar het woord van God. Het krijgt zorg, inhoud, in gehoorzaamheid aan God. En daaraan hangt de hele verkondiging van morgen vooral. Gehoorzaamheid als een horen naar God. Dat maakt de dingen anders. Dat maakt mensen anders. Dat verandert mensen. Dat maakt het huwelijk en het doen anders. Het horen naar de Heer. Want los van God, en dat weten we toch wel, is de mens een egoïst. Een wereldje op zichzelf. Een verloren wereldje op zichzelf. Die leeft voor zichzelf en voor niks anders. Komt dat ook voor in de kerk? Helaas. Voor jezelf leven en voor niks anders, komt ook voor in de kerk. Zelfs onder het mom van supervroomheid wordt van de sluier scherp, ja. Het is zo gevaarlijk, hè. En dingen moeten ontmaskerd worden vanuit de schrift. Want het gaat door van het, maar men leeft voor zichzelf. En dat is radicaal tegen de Bijbel in, toch? Hoor het naar God. Gehoorzaamheid aan God. Alleen zo zijn we elkander onderdanig. Aan elkaar onderdanig in de vreze Gods. Dat was het beginsel van waaruit Paulus zijn beschouwingen geeft over het christelijk huwelijk en het christelijk gezin. Het grondliggend principe, de dragende gedachte is elkander onderdanig zijnde. Dan is het dus niet mogelijk dat train boven ander staat. Dat iemand boven een ander staat. En al helemaal in de kerk. Want dan vloek je hard op. Elkander onderdanig zijn. Dat is ook, nou samengetrokken, het principe van het christelijk huwelijk en het christelijk gezin. En daarmee zegt Paulus, gaat het erom dat je als gemeente van Efeze een heel ander beeld vertoont dan mensen zonder God. Je hebt dat nog kort geleden achter je gelegd, dat oude leven. Maar je moet eigenlijk steeds daarmee bezig blijven, namelijk die oude mens afleggen. Aangaande de link, zegt Paulus, voor in Efeze 4. Afleggen en de nieuwe mens aandoen die dat geschapen is. Alleen zo heb je recht en reden om christelijke gemeente te zijn. Want je bent vanuit God vandaan. Nou, zo laat dan de Bijbel zijn licht schijnen, ook met name over het huwelijk. Dat hebben wij gehoord in de achterliggende tijd. Ik heb er een greep uit gedaan, want ik had er meer van kunnen zeggen, maar ik moet uiteraard mij nu bekorten om destijds. Maar dit was wel toch heel duidelijk, dat in onze ontkerstende wereld, een wereld die steeds meer eigenlijk God wegduwt, dat daar het huwelijk naar voren komt als een expliciet getuigenis van Gods liefde en van Gods genade. Als het ergens zichtbaar wordt, dat nu God lief is in Jezus Christus, dan in het christelijk huwelijk. En zo wordt het huwelijk als zodanig een uitnemend middel tot verbreiding van het evangelie. Een evangelisatiemiddel op zichzelf. Een heel uitzonderlijk getuigenis van Gods goedheid in een wereld die steeds meer God loslaat. Maar nu datzelfde geldt ook voor het gezin. Het christelijk gezin zal een getuigenis op zich zijn. Een sprekend getuigenis van Gods liefde en goedheid. Dat geldt voor het hele gezinsleven. En als het gaat over het gezinsleven, dan moet je eerst kijken naar binnen, naar de relatie ouders en kinderen. In de verhouding van ouders tot kinderen, en van kinderen tot ouders, zal het zichtbaar worden dat God in het leven gekomen is. En dat Jezus Christus het voor het zeggen heeft. In die specifieke omgang van ouders en kinderen. Daarop laat nu Paulus zijn licht vallen. Ik denk dat dat vandaag de dag dus actueel is. In een wereld waarin de gezagsverhoudingen gaandeweg gesloopt worden. Welke sector van het leven je ook neemt, overal zie je dat het gezag, dat moet onderuit. Buiten de kerk en in de kerk. Want ik doe wat ik wil. Zo is dat. En ook op zondag. En die minister kan zeggen wat hij wil, en die burgemeester, en die dominee of die ouderling. Ikke. En dan ben je me dat toch nog samen laten gaan met genade. Weet vergeten. Alsjeblieft om Gods wil. De geest van de wetteloosheid zit je overal door binnen. Buiten de kerk, in de kerk. Gezag? Nee. In feite de ideologie van de Franse revolutie. Geen God en geen meester. Lieve gemeente, we zijn zo werelds geworden. Ook in de kerk. En dat kun je zelf hersteld noemen. Maar dat helpt natuurlijk niet, hè? Nee, ligt niet. Als je niet van God uit hersteld bent. En het gezag, het ambtelijke gezag, niet intact laat. In deze wereld, waar het gezag zo ondermijnd wordt, zal het huwelijk en het gezin een rots zijn, waarop het evangelie van de Heere Jezus Christus sterk blijkt te staan. Onaantastbaar. Wat vroeger vanzelf vaststond, wordt vandaag in twijfel getrokken. Of belachelijk gemaakt zelfs. Joh, geloof je daar nog in? Doe toch je eigen zin zeker. Dat is de filosofie die rondwaart. Buiten de kerk, in de kerk. Ik denk dat deze tijd ontzaglijk gevaarlijk begint te worden. Het zijn hier christenen, theologen, ook sociologen en filosofen, die erop wijzen dat we staan vandaag aan de rand van de westerse beschaving. Nog even, en de westerse beschaving is zo uitgehold dat ze inzakt, instort. Heeft de kerk daar vandaag erg in? Hoe ernstig dat de situatie is. Stil. En hoe ernstig dat is, wordt nergens duidelijker dan in de verhouding ouders en kinderen. Dan zie je uitgegroot wat er mondiaal, wat er breed gebeurt. En wat er breed in de kerk momenteel gebeurt, zie je uitgegroot in de concrete situatie, verhouding ouders en kerk. Ik weet wel, een en ander is heel vaak een reactie op een periode met heel strenge wettische gezaghoudingen. Je mot en je zal, zonder achtergrond, zonder toelichting, zonder motivatie. Ik begrijp best wel dat daar een stuk reactie in zit vandaag de dag. Maar de Bijbel leert ook en vooral dat de verhouding tussen ouders en kinderen die je vandaag zoveel ziet. Ik zeg het voorzichtig, ik moet het wel zeggen, ook de kerk. Dat die verstoorde verhouding alles te maken heeft met een tijd van geestelijke ingezonkenheid. Of nog scherper, onmiddellijk blijkt te passen in een goddeloze tijd. We leven nu op een eilandje. Eigenlijk weerspiegelt de kerk wat er maatschappelijk gebeurt. Je kunt de verstoorde verhouding, die vaak zo pijnlijk naar voren komt vandaag, tussen ouders en kinderen, niet alleen verklaren uit reactie op het verleden, toen dingen scheef liepen. Het heeft ook te maken, nogmaals, zegt de Bijbel, met geesteloosheid van de tijd en de goddeloosheid die naar voren zal komen, te scherpen naarmate de eindtijd vordert. Ik noem u twee Bijbelteksten. Romeinen 1, vers 28. En gelijk het niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle onrechtigheid, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vernederigheid, moord, twist, bedrog, verdadigheid. De ouderen ongehoorzaam. De ouderen ongehoorzaam. Op één lijn. In het hele rijtje opkomen. Eén van de symptomen. De ouders ongehoorzaam. Nou, dat is Romeinen 1 vers 28. Ik leg daarnaast 2 Timotheus 3. De eerste twee versen. en weet dit, dat in de laatste dagen, dat heb je de eindtijd, ontstaan zullen zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, ja, liefhebbers van zichzelf. Zo ze. Geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouders ontgaan, ondankbaar, onheilig. Weer in hetzelfde rijtje opgenomen. De ouders ongehoorzaam. Een symptoom van de godloosheid van de eindtijd. Ik kom straks nog wel terug op andere zaken die mede kunnen bepalen de verstoorde relatie tussen ouders en kinderen. Maar tegen deze achtergrond van de eindtijd, de verkilling, de godloosheid, de geesteloosheid, moeten we de eerste plaats zien de verstoorde verhouding ouders-kinderen. Dat zegt de Bijbel. En natuurlijk wel, de model heeft allerlei verklaringen. Breed uit gemeente methodieken. Daar was ik moe van. Het tragische is vaak dat men de Bijbel monddood maakt. Wie zo duidelijk zegt dat zitten in de geesteloosheid, de goddeloosheid van de tijd. Maar dan weet ik best dat psychologie of je heel veel kunnen verklaren, maar laat ze niet de plaatsen nemen van de theologie van de leer van de Bijbel. Dan word ik heel boos. We hebben opnieuw te gaan horen, bijna helemaal opnieuw, naar het woord van God. Ook in deze. En juist zo heeft de gemeente de unieke kans tot christelijk getuigenis in deze wereld. Het evangelie zal zichtbaar worden in de verhouding van ouders en kinderen. Kan ik het nog simpeler zeggen? Je zult de opgang tussen vader, moeder en de kinderen zien wat de evangelie doet. Ik heb al meegezegd, een verinnerlijking maakt het ons een beetje te gemakkelijk. En de concrete dingen van het leven, heel dicht bij huis, moeten zien zijn. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ja, wat meer te zeggen, dat weet ik wel, maar niet te min. Nou, dat eerst gezegd zijnde. Het gezin. In Efeze 6 begint Paulus met kinderen. Je zou zeggen, Paulus, we gaan eerst beginnen met vader, moeder, de ouders, de kinderen. Nee, Paulus begint met de kinderen. Gij kinderen zijn ouders gehoorzaam. Dat hij deze volgorde aanhoudt, dat heeft zin te maken met het vijfde gebod. Dat komt hier ook ter sprake. Eert uw vader en uw moeder. Dat wordt gezegd aan de kinderen. Ik heb soms de indruk dat vandaag het wel eens omgedraaid wordt. Ouders, eert uw kinderen. Jan kan alles. En Piet, nou. Geslaagd zeg. Ouders, eert uw kinderen. Wacht even. Gods gebod is richting de kinderen. Eert uw moeder. Draai dat niet om. kinderen moeten dus hun ouders gehoorzaam zijn. Daarin zit het woordje horen. In de Bijbel is horen naar altijd een kwestie van iemand boven je erkennen. Het gezag dat iemand heeft over je erkennen. Dat is horen in de Bijbel. Iemand boven je erkennen als gezagsdrager. Die het gezag draagt. Het gezag, het zeggen van God draagt. De woorden van God uitdraagt. In wie duidelijk wordt, zo zegt God het. Zo spreekt God je. Dat is het wezen van een gezagsdrager. Het horen in de Bijbel is dus een erkennen van het gezag boven je. In de eerste plaats van God. Dat komt heel fundamenteel naar voren in het Oude Testament. Weet u wel het bekende Shema? Hoor Israël. De Heere uw God is een enig Heere. Uniek. Hoor dat zo dat je dat gehoorzaamt. Dat je hem gehoorzaamt. Dat je hem erkent als de gezagsdrager bij uitnemendheid. Die het voor het zeggen heeft in jouw leven. En dat is goed voor je. Goed voor u. Dat is heilzaam. Als je dit gezag zijn gang laat gaan. Hoor Israël. Wel nu, dit Bijbelse horen of gehoorzaam zijn geldt ook voor de kinderen tegenover de ouders. Het was nooit een slaafs horen, op de manier van zoals heren en slaven met elkaar omgingen. Maar het is een horen, een gehoorzaam zijn, gemengd met respect, met liefde. Eerbied, dat is gehoorzaam zijn. Want zo hoor je naar God. Zo ben je God gehoorzaam. Met respect, liefde, eerbied. Zo verstaan we het woord eert uw vader en uw moeder. Dat is heel gewoon gemeente. Kinderen uit een christelijk gezin zullen niet zijn als kinderen in een gezin dat God niet vreest. Ze zullen echt heel anders zijn dan kinderen die zonder God en gebod opgroeien. Ja, ik weet wel, maar niet te min. Het kan dus niet dat je als kinderen zegt, wat hebben mijn ouders te maken? Ik ga mijn eigen gang. Laat ze maar. Die mensen zijn zo oud. Ouderwets. Laat ze maar. Ik zoek het zelf wel uit. Ja, heb je dan eerst gehoord? En liefde en respect. Ik vind het kwalijk om maar eens een keer de koe bij de horens te grijpen. Dat ook onder ons zo vaak wordt gesproken van, en dat klinkt gemoedelijk, dat weet ik wel, maar mijn oude lui. Mijn oude lui. Nou, ik heb dat nooit durven zeggen van mijn vader en moeder. Moet niet doen. Zo werelds. Snap je? Eerbied. respect. Want, zegt Paulus, als je zo op je ouders reageert, onafhankelijk, dan ben je net als die heidenwereld om je heen. Daar doen ze dat ook. En dan kom je toch vandaan als christelijke gemeente, gemeente van Efeze. Ik denk gemeente dat de actualiteit van dit woord niet ver te zoeken is. Want in hoeverre wordt de gemeente en ook de jeugd van de gemeente vaak die bepaald wereld om ons heen. Ik zei het al, maar nou wat. Moet niet doen. Het neemt niet weg dat de jeugd in zijn algemeenheid agressiever wordt naarmate de Bijbelse principes worden losgelaten. Men komt op eigen rechten. En dit hangt natuurlijk samen met heel die brede emancipatiebeweging die de mensen wil bevrijden uit knellende geslachtsverhoudingen. We zijn zo'n wereld. Beste mensen, ze legt niet vast op een hoedje alleen hoor. Goeiedag zeg. In ons reageren, ons gedragen, lijken we soms zo sprekend op die wereld waar we uitgehaald zouden zijn als het goed is. En waar we uitgehaald zijn door onze doop. Apartheid. Laat je je meesleuren met die beweging die het gezag sloopt. Dan krijg je een vrijheid, jonge mensen, die leidt tot ongebondenheid. En zo tot gezondheid. Waar kinderen alles mogen. Waar pa en ma veel kritiek hebben op gezagsdragers. De burgemeester, nou ja, die zet de zaak niet op stelten, maar goed. De dominee of de ouderling of gezagsdragers. Dan zie je dat de kinderen ongebonden worden. Ze zijn zogenaamd vrij om een mening te geven, maar ze zijn ongebonden. En ze raken gebonden. Ze raken gebonden. Ja toch? Erg hoor. Erg. Als je de zag ondergraaft van God, van ambtsdragers, dan kun je klagen. Heb je zelf maar gemaakt. Ja, ik weet wel. Er zijn ouders die met verdriet op het niet zeggen voor hun kinderen, heb ik het niet over. Het kan zijn dat je voorgaat in de vrezen Gods, in de naden van God, als kinderen toch hun eigen gang gaan, toch hun eigen weg kiezen. Daar heb ik het niet over. Want de zonde kan zo vreselijk huishouden, dat ik niet gelijk een logische link leg tussen goddeloos gedrag van kinderen en opvoeding van de ouders. Dat doe ik niet, dat doe ik niet. Maar dan zul je als ouders van alle kanten wenen bij God over je kinderen. En als je kritiek hebt, dan de eerste plaats naar jezelf. En niet naar anderen. Dat is de christelijke gemeente. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heer. Nu kun je gaan vragen, waarom dan? Om welke reden dan? Wat bedoelt Paulus hiermee? Wat zit hiervoor? Waarom Paulus? Waarom vragen? Op catechisatie mag je toch alles vragen? Waarom dan Paulus? Waarom moeten onze ouders gehoorzaam zijn in de Heer? Waarom? Was het nut dan? Wat heb ik eraan? Nou zegt God, dat is recht. Dat is recht. En het woordje recht gaat op Genesis. Wat wij noemen staat der rechtheid. Toen alles nog recht was. Ook wel het woord aan. Hij herinnert aan Genesis, het begin. Evenals bij het huwelijk, weet u wel. Net zo. Het behoort tot de staat der rechtheid, om dat ouderwetse woord nog eens te gebruiken. Dan wel tot de goede orde van de schepping van God. Dat kinderen hun ouders gehoorzaam zijn. God heeft dat als begin in de goede gelegd. Het is een van de elementaire regels van het leven. Waar alles goed en recht was. Een rechte verhouding met God. En met je naaste. En allereerst je ouders. Allereerst je ouders. Het is trouwens, zegt Paulus, het eerste gebod met een belofte. Welke belofte? Deze. Opdat het u wel gaat en dat ge lang leeft op de aarde. Wel, Paulus herinnert aan het vijfde gebod van het 10 geboden. Maar waarom noemt hij het eerste gebod met een belofte? Aan die andere geboden zijn toch geen beloften toegevoegd? Waarom zegt hij dan niet het enige gebod met een belofte? Het enige. Hij zegt het eerste. Nou, het staat aan het begin van de tweede wetstafel. En de tweede wetstafel heeft betrekking op je naaste. En dan begint ze met de meest naaste van je naaste. Dat zijn je ouders. Dat zijn je ouders. Helaas, zegt u. Dat zou kunnen. Goddank, zeg ik. En dan met deze eerste relatie in orde is. Het eerste gebod van de tweede wetstafel. Als het met die eerste relatie in orde is. Dan ook, globaal genomen, met alle andere relaties. Wie het eerste gebod van de wetstafel mag gehoorzamen, die mag ook de andere geboden eigenlijk vanzelf gehoorzamen. Die zal niet doden. Die zal de echt niet drinken. Die zal niet stelen. Die zal geen vals getuigenis geven. Die zal niet verkeerd begeren. Ja, maar. Automatisch? Nee, niet automatisch. Maar het zit er wel in, dat wel. Ik wou maar zeggen, waar het fout gaat, bij het eerste gebod van de tweede tafel, dan zie je het vaak fout gaan met andere geboden. Niet altijd, maar heel vaak wel. Kun je doodslag, afschrijving, stelen, enzovoorts, herleiden op een frustreerde opvoeding. Of een verkeerde opvoeding. Oh, gebrek aan gehoorzaamheid. Trek u de kettingreactie. Is een algemeenheid. Is het met die grondrelatie in orde? Ouders, kinderen. Dan ook eigenlijk met alle anderen. Min of meer vanzelf. Zijn we nog doordrongen van het alles beheerst nut van een goede, geestelijke opvoeding? Als je toch op psycholoog wil hebben, dan zegt ze, wacht, gevangenis, hoeveel jaar? 12 jaar, tja. Ja, kijk, vroeger thuis, hè. Zie je? Heel vaak. Heel vaak. Daarom is dit het eerste gebod van de tafel met een belofte. Mag je die houden, dan zal het u wel gaan. En dan zul je lang leven op de aarde. Dat betekent niet dat je zonde weer oud wordt. Maar het belooft wel een vol leven. Een rijk leven. Een verzadigd leven. Als het grondbeginsel gezond is. Vooruit je dacht. Wat is de christelijke opvoeding in het gezin en op school van levensbelang? Toch? Waar de relatie met de ouderen zonder gebroken wordt. En je gaat je gas, jongeren. Daar verdwijnt deze belofte. Dat je wel zal gaan, dat je goed zal gaan. En dat je lang leeft op de aarde. Want dit gebod is geconditioneerd. Op conditie, voorwaarden. Dat je ouders gehoorzaam zult zijn. Zult ik. Op die conditie belooft God je. Lang leven. Dat je wel zal gaan. Als het dus fout gaat in je jeugd, verdwijnt je belofte van God. En dan kun je misschien 90 jaar worden, maar je leven gaat vliegensvlug voorbij. En vooral leeg voorbij. Kort. Het is weg. Maar ook vaak een letterlijk kort leven. Want de zonde knaagt aan je gezondheid. Waar het gezag weg is van God en van de ouders. Onderdeel de gezondheid. Jonge mensen die ziek worden. Doodziek. Moet het duidelijker worden? Kijk om je heen. Is het nu duidelijk, gemeente, dat de gebroken relaties in het maatschappelijk leven terug te voeren zijn op die eerste relatie tussen ouders en kinderen? De structuren van het maatschappelijk leven worden weer gezond. Als een stuk van het gezinsleven weer gezond wordt. Het is toch geen wonder dat de krachten van de revolutie juist een aanslag plegen op het gezin. Kunnen die revolutiekrachten het gezin ontbinden, dan is de chaos compleet. En vaak houdt de kerk daarna op, in zo'n slacht. Nou, die ontbindende krachten zijn volop werkzaam als maatschappelijk leven. Kerk van Nederland, let op uw zaak. U dient een voorbeeld te zijn en een voorbeeld te geven. Je kunt klagen over het maatschappelijk leven. Wat er maatschappelijk verkeerd gaat. En wat de kerk wettigt in zijn kerk, nota bene. Het is bij ons begonnen hoor. Het is bij ons begonnen. Nooit zelf schuldenaar van God geworden. Hier, het is mijn schuld. Het is mijn vraag. We zullen opnieuw moeten en mogen hoven naar het woord van God. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht. Op grond van het scheppingsgebod, op grond van het vijfde gebod. Maar Paulus voegt er iets aan toe wat typisch nieuwtestamentisch is. Gehoorzaam in de Here. Gehoorzaam in de Heer Jezus Christus. Hij was ook zijn ouders gehoorzaam. Hebben het samen gelezen. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En was hun onderdanig. En was hun onderdanig. De Zoon van God. Kijk. Gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere. Want in de Heere Jezus wordt relatie met God gesteld. Dat is de eerste wetstafel. In de verzoening van je zonde wordt je hart en leven vernieuwd van binnenuit. En als de relatie met God hersteld wordt, dan is die ook goed, of die wordt hersteld met je naaste. En de meest naaste van je naaste zijn je ouders. Toch? Gehoorzaam in de Heere. En dan kan het best zo zijn dat het voor kinderen wel eens moeilijk is om ouders gehoorzaam te zijn. Heel moeilijk zelfs. Als er incestueuze verhoudingen zijn. Ga dan je vader of moeder maar eens eren. Wat zeg ik? Gehoorzaam zijn. Als er sprake is van tyrannieke verhoudingen. Een vader of moeder die zo dominant is. Onverdraaglijk. Die nooit uitpraten. Die het zelf weet. Op dit punt is er zoveel leed. Wordt er zoveel pijn geleden. Zijn er zoveel beschadigde mensen. Ook onder ons. En maak dan maar eens waar. Gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. Eert uw vader en uw moeder. Hoe moet dat dan? Laat ik u eerst zeggen, gemeente, dat ik het helemaal aanvoel hoe onmogelijk dat eigenlijk is. Dat eigenlijk niet kan. Om dan je vader, je moeder te eren. Gehoorzaam te zijn. Maar ik heb het daar een volgende keer over. Als God het geeft. Gij vaders, moeders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Dat is de volgende keer. Maar ik constateer nu hoe onmogelijk het is soms voor kinderen, ook als ze 40, 50, 60 jaar geworden zijn, om dan nog met respect en liefde over hun vader en moeder te spreken. Ik begrijp het. Ik begrijp het helemaal. Dus dan geldt dat niet voor mij, dominee. Ja, toch wel? Ja, toch wel? Het gebod blijft toch staan. Eert uw vader en uw moeder. Gij kinderen, zijn uw ouders gehoorzaam. En dan komt het evangelie hoor. Nogmaals. In de Heere. In de Heere. Als je het geheim kent. Van de verzoening van je zonde. Als je het geheim kent. Dat Christus je Heer geworden is. En je bent van Hem. Naar lichaam en ziel. Je bent van Hem. En je leven is verzoend. Naar lichaam, ziel en geest. Met God in Christus. dan komt dit gebod terug. En dan kun je toch je tieke vader of je vader of moeder die je zo beschadigd hebben of nooit liefde gegeven hebben, komt voor. Dan ga je ze toch als vader en moeder respecteren, maar dan in het bloed van Christus. Want daar rijst in het bloed van Jezus de hemelse Vader voor je op. Onze Vader die in de hemelen is. Dan is Hij je Vader. En de Geest je moeder. Die je troost, meer moeder kan. Dan kun je genadig in de vergeving je ouders toch als ouders blijven zien. En tot op zekere hoogte gehoorzaam zijn. In de gehoorzaamheid van Jezus en aan God. Ben ik nou een beetje dichterbij gekomen? Dus nou moet je geen verkeerde conclusies trekken. Als uw zoon of dochter af van de kerk genomen heeft. Lieve mensen, ik weet, dan kan je zo'n pijn doen, ik weet het. En ik begrijp het wel. Al hoef ik het zelf gelukkig niet te maken. Dat is genade. Ik doe u niet extra pijn. Echt niet. Maar het gaat erom dat het gebroken lid van het leven terechtkomen bij God in Christus. Gij ouder, gij kind, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere. En dan is er niets meer onmogelijk. Kun je dan toch je vader of je moeder, die je zo beschadigd heeft, die je zo verwaarloosd heeft, toch lief hebben? De zondagsliefde van God in Christus. Mag je ze voorleven, wat de echte vader is en de echte moeder is. Dus dat gebod blijft toch staan, ja. In de Heere. Hoort u het? Ik hoop dat dit u toch staan moed geeft. En ook onze jonge mensen, die vaak worstelen met dit gebod. U moest dus weten. U moest dus weten. Ja, ik begrijp het wel een beetje. Lieve jonge mensen, zou er één ding onmogelijk zijn bij God? En dan gaat het erom, of als je het geheim kennen, het geheim van de verzoening en de vernieuwing van het leven, en of je het mag leven. Of je zelf moet doen, of met je voornemens, en ik maak opnieuw voornemens om opnieuw mijn vader, nee, dat lukt je niet. Maar de Heere vandaan. En dan zou het best kunnen wezen dat God je vader moeder bekeert. Dat je misschien op het eind van je leven vader of moeder de broederhand geeft, de zusterhand. Wat een psycholoog niet kan, dat kan de hemelse psycholoog al. De Heilige Geest. Nou, ziet u nou dat dit gebod van God in feite een belofte is. Mensen zonder God weten geen raad met de frustraties van het leven. Liggen zo hoop. Maar het gebod is ten diepste een belofte. Je mag om Jezus wil je ouders gehoorzaam zijn, toch. Je mag om Christus wil toch je ouders eer respecteren. Dat mag toch. Even jullie. We hebben het unieke. Van de gemeente. En als de gemeente dit niet meer voorleeft, In deze geseculariseerde wereld, ja, maar goed. Daar sta je alles mee. Nee. Lieve gemeente, kennen we dit Nieuw Testamentisch geheim? In de Heer. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Deze gehoorzaamheid in de Heer maakt alle relaties horend naar het woord van God. En zo komt de nieuwe toekomst van de Zoon van God in zicht. En dat nieuwe is typerend voor het christelijk leven. In een wereld waar alles bij het oude blijft. Zo modern en vooruitstreven kan de wereld niet zijn. Of het is allemaal het oude liedje. Het oude liedje. In de gemeente zingen we een nieuw lied. Dat was straks eindeloos gezongen. Daarom is er niets zo vernieuwend in deze wereld dan een christelijk gezin. Eigenlijk opzienbarend. Een christelijk gezin. Zoals Jezus opzienbaarde. Op 12-jarige leeftijd. Opbarend, ja. Dan kijk je nog een keer ervan op. Zo zit. Dat is nieuw. Ja, dat is echt nieuw. Amen.